Gemeente, op deze eerste kerstdag wordt ook geroepen om stil te staan bij het overlijden van onze zuster Ineke van den Bergen-Zeedijk. Op deze eerste kerstdag, een dag waarin we juist horen het evangelie van hoop, van leven, staan we stil bij een sterfgeval. Maar niet een sterfgeval, zonder hoop, omdat het kerst is geworden. En daarom zingen we nu ook in gedachtenis aan haar, Psalm 103, vers 8 en 9. En voor zover dat mogelijk is, doen we dat staande. Na het zingen van deze psalm en ook op deze eerste kerstdag belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere Heere is, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 19 en daarvan het eerste vers. Psalm 19, vers 1. Zingt een nieuw gezang den Heere, die een grote God, die wonderen deed. Dat zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben met de Heidelberger Catechismus, zondag 14, psalm 98, vers 1. Vraag 35. Wat betekent die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk een nakomeling van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? Dat Hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Het kerstevangelie lezen we zo vanuit het Oude tot het Nieuwe Testament. We beginnen te lezen in Jesaja 9 vers 1 tot en met 6 en Lucas 2 vers 6 tot en met 20. En Lucas 2 vers 14 zal de tekst voor de preek vormen. We lezen Jesaja 9 vanaf vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt en hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedruin, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Om de uitbreiding van deze heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. We lezen nu verder in Lucas 2 vanaf vers 6. En er geschiedde, toen zij daar waren, dat is Jozef en Maria in Bethlehem, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en lichtte hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over de kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kindje besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Zullen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heilige God en Vader, Heere Jezus Christus die gekomen is, Heilige Geest die uitgestort is, dat we hier nu samen zijn is alles uw werk. Uw werk in het samenbrengen van ons als gemeente. Uw werk wat we herdenken mogen in de geboorte van u, Heere Jezus Christus, dat u de eeuwige Zoon van God onze menselijke natuur aannam om daarin te lijden
en te sterven in onze plaats. Het is uw werk, Heer. Heilige God en Vader, dat u ons samenbrengt. Ja, en nu zijn we deze dienst ook begonnen met het zingen van die psalm, psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En zo gaan onze gedachten terug naar onze zuster Ineke van de Bergen Zeedijk. Zij is niet meer. Ze is ontslapen. Nu blijven Henk en hun kinderen achter. We bidden om uw zorg, om uw troost, om uw trouw en ondersteuning om hem en zijn kinderen nabij te zijn. Ook in deze dagen nu ze heen leven naar het moment dan van de zaterdag, is de laatste Heer aan hun vrouw en moeder mogen geven. Haar toevertrouwen aan de moederschoot van de aarde. Zoals u het in uw woord zo rijk mag zeggen. Niet zonder hoop, maar in de verwachting van de opstanding uit de doden. Ja, Heer, zo staan we stil op deze kerstdag bij het overlijden van iemand uit ons midden. Dan mogen we ook op deze kerstdag stilstaan bij de geboorte van u. U die kwam midden in deze donkere wereld. Om daar het licht te laten schijnen. Om te verlossen uit de banden van de zonde en de dood. Om te bevrijden van alles wat ons knelt en bezighoudt. Ja, om de strijd aan te binden tegen de vorste duisternis. En dit alles, het alles wat op deze dag geschieden mag, vloeit voort uit uw eeuwige barmhartigheid. En daarom ook terecht dat loflied van die engel. En eer zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in mensen hun welbehagen. En als we daar weer stilstaan deze morgen, dan vouwen we onze handen en bidden tot u, o Heilige Geest. Leer ons dat lied te zingen. Ja, leer ons dat lied te beleiden. Ja, dat onze mond mag overstromen van, ja, van de eer aan u. Zodat uw eer over heel de aarde al bekend zou worden. En zo bidden we voor heel uw kerk over het rond van deze wereld. Voor al uw dienstknechten die vanmorgen geroepen zijn om uw woord te verkondigen. En ook vanmiddag en ook morgen. Heer, zegen hen. Leid hen door uw Heilige Geest. Zodat ze uw woorden mogen spreken. Heer, we bidden, Heer, dat, ja, dat rijke evangelie over heel de wereld bekend mag worden. En daarom bidden we voor het evangelisatiewerk. Voor het zendingswerk over het rond van deze wereld. We bidden voor uw volk Israël die, ja, vandaag geen kerst viert omdat ze u niet herkennen als de Messias. Open ook hun ogen. Ze zijn toch uw volk. Onze hoop blijft op u, Heer. Breng uw volk terug tot u. Zoals ze zullen erkennen dat u, Heer Jezus Christus, hun koning bent. Heer, we bidden voor deze wereld. Een wereld waarin geen vrede is. Een vrede die we ook op deze aarde niet zullen bereiken. Geen vrede in onszelf. Maar we bidden voor de vrede die u geeft. De vrede met u. En dan bidden we, Heer, voor al het geweld en het onrecht op deze wereld gebeuren. De oorlogen. In het klein tussen mensen onderling. In het groot tussen landen. Heer, we bidden voor alle slachtoffers die daardoor gemaakt worden. Heer, wilt u die vrede, die eeuwige vrede laten zien. En daarom bidden we om uw welbehagen. En wij hoeven daar niet om te bidden, want die is steeds opgekomen vanuit uw eeuwige trouw en liefde. Heer, wij bidden het in. Laat het toch vandaag kerstfeest mogen worden. Niet alleen in ons eigen hart, niet alleen in onze gemeente, maar over heel deze wereld. Geef, Heer, dat we vandaag uw stem mogen horen. U mogen ontmoeten, ja, door u vertroost worden, midden in het donker waar we misschien op dit moment in verkeren. Ja, Heere, zegen ons, om Jezus wil, vanuit uw eeuwige liefde. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 97 en daarvan het eerste, tweede en derde vers. 97, 1, 2 en 3.
Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 9, vers 1 en 2. Lucas 2, vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Gemeente, het is eer in een kerstdag als deze. Het kan ook een dag zijn waar een schaduw overheen ligt. En dat voelen we op dit moment ook in de gemeente door het overlijden van onze zuster. Maar ook op een andere manier kan ook op deze dag een schaduw over deze dag liggen. Als je terugdenkt aan eerdere kerstdagen waarin het gezellig was dat je samen met je man, met je vrouw, met je kinderen kerstfeest vierde. En nu zit je misschien alleen. Of je mist je kinderen. Of ze ergens anders zijn. Of misschien zelfs helemaal niet meer naar de kerk gaan. Op een kerstdag kan soms ook heel pijnlijk de dingen naar ons toe komen. Kan het voor je gevoel zijn dat het donker is. En dan smacht je naar, dan verlang je naar op een dag als deze, op een kerstdag, om een stem vanuit de hemel te mogen horen. Om weer een lichtstraal in je eigen leven, in je hart te mogen ontvangen. En stel je nou voor dat dat misschien zo bij u zou gebeuren. Als er vanuit de hemel een lichtstraal in je leven zou komen, als een engel u zou verschijnen of een andere boodschap uit de hemel. Toen ik vorige week in de verzorgershuis tijdens een bijbelmoment over Maria die vraag stelde, stelde voor dat aan uw bed een engel zou verschijnen. Het was een van de vrouwen die zei toen, dan zou ik in huilen uitbarsten. In huilen uitbarsten, omdat God dan naar mij zou omzien, dat hij een engel naar mij zou sturen. Dat is een vrouw die als kind, als meisje, van haar moeder niet met haar vriendin mee mocht naar de zondagsschool. Ze mocht van haar moeder niet met haar vriendinnetje mee naar de kerk. Haar leven lang is ze nooit in de kerk geweest. Nu ze in het verzorgingshuis zit, mist ze geen weeksluiting. Mist ze geen dienst op zondag en elke keer als ze opgehaald wordt, dan zegt ze, mag ik echt er naartoe? Ze zei ook zo van vreugde, van huilen uitbarsten. Als God naar mij zou willen omzien en een engel zou sturen. Verlangen wij, die ons leven lang al in de kerk zitten, op dezelfde manier naar een woord van God? Naar een hemelse ontmoeting met de God des hemels? Verlangt u ernaar om God heel persoonlijk in uw eigen leven te ontmoeten? Een stem in uw hart. Ja, de diepe vreugde ook in uw hart. De vreugde om de geboorte van de Heer Jezus Christus. Ja, de vreugde omdat God naar deze wereld omgezien heeft. Die echte kerstvreugde. Of die herders, we gelezen hebben, die geschiedenis daar nu mee bezig waren of niet. Zij waren gewoon in het veld bezig met hun werkzaamheden. Er stond plotseling een engel bij hen. En ze werden omringd door de hemelse heerlijkheid. En plotseling stond er zelfs een hemelse legermacht om hen heen. Die een loflied aanhief en ere zij God. Die herders zo in hun werkzaamheden hoorden een engelenlied. En dat is ook het thema van de preek, een engelenlied. En als eerste staan we bij stil dat het engelenlied klinkt in het donker. En dat het spreekt over vrede. En dat het een diepe vreugde geeft. Een engelenlied in het donker over vrede. En het geeft diepe vreugde. Een engelenlied. Maar niet zomaar een lofzang of een mooi lied waar je graag naar luistert. Maar als we dit lied in de context van zijn geheel op ons in laten werken, dan zingt het dit lied van de hemelse heerlijkheid en majesteit van God. Van de schepper van hemel en aarde. Want als we goed letten, deze engelen die hier verschijnen en dat engelenlied zingen, dat loflied.
dat zijn niet dezelfden als de engel Gabriël. Gabriël die aan Zacharias en Maria verscheen als boodschapper. Hoewel aan die engel Gabriël heel duidelijk te zien was dat hij uit de hemel kwam, maar ook hemelse heerlijkheid afstraalde, toch was hij anders dan deze engelen. In het eerste hoofdstuk van Lucas wordt tegen Zacharias en Maria gezegd dat een engel van de Heere aan hen verscheen. Maar hier wordt in vers 9 erbij gezegd dat die engel die aan de herden verscheen, dat ook de heerlijkheid van de Heere hen omscheen. Die engel kwam dus niet alleen bij die herders, nee, God was met zijn heerlijkheid en zijn majesteit tastbaar aanwezig. Als we dan denken aan het Oude Testament, Mozes, die op de berg de heerlijkheid van God mocht zien. Of Elia, die ook op dezelfde berg in het suizen van de zachte stilte God ontmoette. Dan werd Mozes gezicht bedekt door de hand van de Heere, zodat hij alleen de achterste delen van de heerlijkheid van God zag. En Elia bedekte zijn hoofd zelf met een mantel. En die engel die verscheen met de heerlijkheid van de Heere aan de herders. En als dan die engel uitgesproken is, dan is er bij hem een menigte van hemelse legermachten. Hemelse legermachten. Een leger. Hemelse soldaten. Volledig uitgerust, tot de tanden toe bewapend om de strijd aan te brengen. Nou kinderen, als er bij jullie thuis een belangrijk bericht misschien vanuit de overheid gebracht wordt. Ja, wie zou dat doen? Wie brengt dat bericht? De buurman? Als hij zo vanuit de tuin aankomt? Nee. Als we een officieel bericht van de overheid krijgen, dan komt er iemand die netjes gekleed is, strak in pak. Een notaris misschien wel, als het ook nog belangrijke stukken erbij zitten. Of de burgemeester met zijn ambtsketting. En als de burgemeester aan je deur zou staan, dan ben je ja, wat verlegen. Dan spreek je heel netjes. Maar echt bang hoef je niet te zijn. Maar stel je voor dat er nu een arrestatieteam van de politie of een tot de tanden toe gewapende commando-eenheid jullie huis omsingelt. Dan heb je een heel ander gevoel, toch? En bij dat laatste moeten we hier denken. Een menigte van de hemelse legermacht. Als we dan Openbaring 12 erbij lezen, dan staat dat toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En dat op kerstdag, als de Heer Jezus geboren wordt. Juist op dat moment vindt die oorlog plaats, een oorlog waarvan wij vaak geen weet van hebben. Een strijd die gaande is in de lucht, in de hemelse gewesten, een werkelijkheid. Ja, die zelfs buiten onze zintuiglijke waarneming afspeelt. Een strijd tussen de vorste duisternis en Jezus Christus met zijn engelen. Strijd die daar al de beslissende slag toegebracht wordt toen de Heer Jezus mens werd. Een strijd waarin wij ook ten volle in het aardse leven bij betrokken worden. En met alles wat op deze wereld afspeelt, heeft daar alles mee te maken. Een strijd die zelfs om ons gaat. Politieke strijd. Het Oude Testament waar alle verschillende dingen uitgezet werden. Zoals je nu ook misschien, als je kijkt naar de retoriek van Trump. Die bezig is om zijn macht uit te zetten op allerlei manieren. Of voorbereidingen treft naar Groenland in Panama-kanaal en... Die engelen waren in die nacht bezig met hun werk. Ze waren in de nacht bezig. Midden in de nacht kwamen ze bij die engelen. De nacht, het donker, de duisternis, het symbool van de donkerheid die over ons mensen gevallen is. Het volk dat in duisternis wandelt. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Dat is de diepe realiteit van de wereld, van ons mensen waarin wij leven. Die slang, die draak, die in het paradijs Adam en Eva verleid heeft. Adam en Eva die zichzelf hebben uitgeleverd aan de vochtste duisternis. Ja, zelfs Gods schepping verkwanseld en verkocht hebben aan de macht van de duisternis. En nu staan wij onder de macht van de Satan. Onder de macht van. Als we dan gewoon om ons heen kijken, welke machten en krachten spelen er nu op dit moment nog? Je eigen hart. Als we in ons leven om ons heen kijken, worden we allemaal niet voortgestuwd door allerlei driften. De drang naar rijkdom, naar eer, naar macht, naar genot. Naar verdoving van alle pijn om ons heen, van onze teleurstellingen. Verdovingen. Tegen alles omdat we in feite het gevoel hebben, we willen loskomen van de werkelijkheid dat we gevangen zitten. En God als onze schepper verloren hebben. De drang naar rijkdom, macht, genot of verdoving. Ja, die drang, die versterkt die drang alleen steeds meer en meer. Zodat je dat, zoals je dat ook ziet bij een drugs- of drankverslaafde. Het neemt hem steeds meer en meer gevangen. Of andere verslavingen waar er misschien onder ons ook zijn die ermee te worstelen hebben. Seksualiteit, pornografie, gokverslavingen. Of zoveel andere dingen waar wij in gevangen zitten. Waar we soms niet eens van bewust zijn dat we daarin gevangen zitten. Hoe vaak zitten we nu in de ban van eens? We wonen in het land van de schaduw van de dood. Om eens te sterven. En dan de eeuwige dood. Niemand van ons kan dat toch aan ontkomen. We hebben onszelf overgeleverd aan de macht van de duisternis, waaraan we niet meer los kunnen komen, zelfs ook vaak niet eens los willen komen. Van de zonde en de dood, de zonde die zo zoet is, dat we niet eens willen loslaten. Maar zonde doet altijd pijn. Is het niet aan jezelf, dan is het wel de verwoestende werking aan anderen die zo vaak slachtoffers maken. En de ziekte en de dood is overeind is, dat we die met alle macht bestrijden. Maar de overwinning zullen we nooit behalen, want er is geen definitieve genezing. En nu, en dat is de rijkdom van Kerst, nu begint hier Lucas 2 met het geschieden. Het geschieden in die dagen dat er gebod uitging van de keizer Augustus. En ook vervolgens in vers 6 weer, het geschiedde toen zij daar waren en de dagen vervuld werden dat zij baren zou, baarde zij haar eerstgeboren zoon. Ze wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het geschiedde. Wij hebben het niet in de hand. Het is niet zozeer dat wij onder een dictatuur leven en wij van binnenuit, zoals dat in Syrië gebeurd is, van binnenuit in opstand gekomen zijn tegen de vorste duisternis en brieven gestuurd hebben naar de hemel, wilt u ons helpen? Nee, verre van dat. Het geschiedde. Het is Gods hand in de geschiedenis. Het is Gods hand die op dat moment begint en eigenlijk die keizer van Rome als een soort pion naar voren geschoven wordt. In dit gedeelte laat ons zien dat er een oorlog gaande is. Juist tijdens de geboorte van de Heer Jezus Christus. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en heerschappij rust op zijn schouders. Op dat moment begint na alle voorbereidingen het Oude Testament die definitieve invasie. Want dat kind wat hier genoemd wordt, wordt niet als prins geboren, maar komt als koning. Een koning die zich als een kind in de kribbe laat neerleggen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Nee, een strijd is gaande. En dat zien we hier in deze geschiedenis van die engelen die daar een lied mogen aanheffen. Een strijdlied. De hele hemelse legermacht is op de geboorte van de Heer Jezus gemobiliseerd. En ook in de geschiedenis zien we het. Een paar maanden later stormen de soldaten van Herodes Bethlehem binnen en vermoorden alle kleine kinderen. Een strijd die gaande is. Ook nu nog. Maar wel een strijd die zijn definitieve beslissing al gehad heeft. Ze is overwonnen door dit kind wat toen geboren is. Jezus Christus heeft aan het kruis uitgeroepen. Het is volbracht. Maar toch, hoe vaak vonden wij niet de macht van de duisternis. Een duisternis die juist ook op het moment als we de Here kennen ons zo vaak in verwarring kan brengen. En misschien voelt u het op dit moment ook in uw eigen leven wel aan u trekken. En toch, als die engelen dan beginnen te zingen, dan klinkt het dan midden in de nacht. Eer zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in mensen en welbehagen. Want als die hemelse legermacht komt, dan klinkt er ook een strijdlied in door zee. Maar wel een strijdlied, een engelenlied wat zingt over vrede. En misschien in uw eigen hart op dit moment voelt u die vrede niet. En wordt u misschien heen en weer geslingerd tussen allerlei gevoelens. Gevoelens van teleurstelling, van verdriet, van pijn, van rouw, verdriet en andere dingen. Of misschien wordt u wel heen en weer getrokken door een verslaving. We voelen dat we gebonden zijn aan de zonde en er maar zo moeilijk los van kunnen komen. Misschien wel iets in ons leven wat ons functioneren beïnvloedt. Iets wat misschien ook invloed heeft op het geestelijke leven. Dat we de tere omgang met God in zijn woord zo niet meer ervaren. Of misschien dat we niet eens de zonde voelen. Maar toch gedrukt, gebukt gaan onder de drukte van het leven. Of de pijn voelen van wat mensen elkaar aandoen. Zelfs soms onder broeders en zusters in het geloof. Vrede. De vrede waar hierover gesproken wordt. Hoe vaak is die vrede niet ver te zoeken? Hoe is het nu? Is de Heer Jezus nu gekomen om vrede te brengen of het zwaard? Want we hoeven maar een klein stukje verder te bladeren in hetzelfde hoofdstuk, Simeon. Simeon die tegen Maria zegt, ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En als we in Matthäus 11 kijken, dan zegt de Heer Jezus, denkt u nu dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Door mij zal het tweedracht ontstaan tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en zijn moeder, tussen een schoondochter en zijn schoonmoeder. Als hier nu gezongen wordt over vrede op aarde, waar gaat het dan om? Nou, diezelfde Simeon. Als hij dat kind in zijn armen mag nemen, dan zingt hij, laat Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Terwijl hij het ook heeft over het zwaard. Hij moet dus goed opletten op zijn woorden, want hij zegt, nu laat u uw dienstknecht gaan in vrede. In Simeons leven was er veel strijd geweest, verwachting. Wanneer? Wanneer zal het moment komen dat de beloofde Messias komen zal? En hij kwam. En toen hij kwam, toen hij dat kind in zijn armen mocht nemen, werd al het donker in één klap verdreven. Want met dat rijke evangelie, met de komst van de Heer Jezus Christus, is het precies hetzelfde als dat je een donkere kamer binnenstapt. En dat je het licht aandoet, is alle donker weg. Maar op het moment dat je het licht uitdoet, is het wel net zo donker als tevoren. Toch heeft het donker geen macht tegen het licht. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En over hen die wandelen in de schaduw van de dood zal dat licht schijnen. die vrede komt in de herkomst van de Heer Jezus Christus. En dat is gebeurd. Ongeveer 2000 jaar geleden is de Heer Jezus in deze wereld gekomen. En toch, met zijn komst, wordt er wel gezongen over vrede. Maar een vrede die nog behaald moet worden, want die engelenleger wat er staat, dat is tot de tanden toe gewapend. Het is een hemelse legermacht. En mag dat misschien voor u toch zo'n troost zijn. Nu we zelf misschien op allerlei manieren nog gevangen zitten in allerlei dingen, waar we niet los van kunnen komen. We leven toch midden in deze wereld en we voelen het aan alle kanten. Hoe we als kind gevormd zijn, in ons leven ontwikkeld zijn. En zo vaak ook nog pijnen hebben diep terug in het oude leven. En zelfs als we tot geloof gekomen zijn, zo vaak nog die trekkende, zuigende kracht van de tijd dat we de Heer nog niet kenden. En er komt hier een kind, wordt neergelegd in een kribbe. Wij zien geen macht en kracht in dat kind, maar achter dat kind staat die hemelse legermacht en hij is de koning daarvan. Maar of het u een troost zijn, hij is gekomen, de Zoon van God, om verzoening te brengen met God. Al onze zonden, weggewassen door het bloed van dit kind. Ook de banden, de aanvechtingen die zo vaak in ons leven nog komen. Een hemelse legermacht staat klaar tot de tanden toe gewapend. Vrede op aarde, tussen mensen onderling. Daar hebben we geen hoop op te hebben. Dat is schijnvrede waar wij over spreken. De wereldvrede die na de Tweede Wereldoorlog werd nagestreefd is en die we in de jaren 90 zo'n gevoel hadden, nu hebben we bijna de wereldvrede bereikt. Vrede in het Midden-Oosten. Die aanslag op de Twin Towers en ja, ook de laatste jaren de inval in Oekraïne. En de ontvoering van een groot aantal Joden in door Hamas. Is dat vreed verstoord? En wat staat ons nog te wachten? En toch, vrede op aarde, vrede met God. Mag u dat ervaren in uw eigen leven? Vrede met God. Aan zijn kant komen te staan. Misschien zit, als u gewoon thuis zit en er komt iemand op bezoek van de overheid, dat beeld dat ik in het begin al noemde. De burgemeester met de ambtsketting doet de deur open, je nodigt hem uit. En je hoort het aan, je weet niet wat hij te zeggen heeft. 60 jaar huwelijk of een hoge leeftijd, dan komt hij op bezoek en wordt je namens de koning gefeliciteerd. Mooi, leuk, vindt het fijn. Maar daarna vertrekt hij weer en nu gaat uw leven gewoon verder. Maar nu zo'n politieeenheid, tot de tanden toe bewapend, goed getraind. Of een commando-eenheid. U bent gegijzeld zoals die gijzelaars die door Hamas gevangen genomen werden. En die verschijnen aan om u heen. En u ziet uit de raam hoe ze naar dichterbij sluipen. Dan komt er nog hoop in je hart. U die gevangen zit. In de dingen van ons eigen zondige leven. Op die manier verschijnen deze engelen. U ziet ze. Niet de zwakke engeltjes die soms worden getekend. Maar sterk een hemelse legermacht tot de tanden toe bewapend. Om Gods kinderen te beschermen, te omringen. Om verlost te worden. Van de macht van de zonde en de dood. Zo mogen wij het woord vrede horen. Vrede met God. Vrede op aarde. Vrede. Heeft u dat woord wel eens mogen spellen? Vrede. De vrede met God. Mag u erop rusten, op steunen, op dat woord van God. Eer zij God in de hoogste hemel, vrede op aarde. Of zit u steeds te redeneren?
Ja, ik kan wel spreken over vrede en over verlossing en over dat God naar de aarde gekomen is. Maar het moet me gegeven worden. Er zijn er heel veel die verloren gaan. Dus zoveel vrede is ook niet gebracht op deze wereld, alleen een enkeling. Dus ja, zou het voor mij dan wel zijn? Kunt u zich voorstellen dat een van de herders op die manier zo naar boven kijkt? Ja, dat kan wel waar zijn, maar... als Gods woord klinkt, dan moeten we buigen.
En er staan niet zomaar een paar engelen.
Of een predikant die ook in het openbaring een engel genoemd wordt die het evangelie verkondigt.
Nee, hier staat de hemelse legermacht. En mag ik u dan die vraag stellen, wie bent u? Bent u zo'n gegijzeld en voelt u zich gevangen? Of bent u zelf een gijzelnemer van uzelf, van anderen? Dan moeten we ook vrezen voor diezelfde legermacht. Voor het oordeel van deze koning. Niet een oordeel vanwege onze zonden, maar dat we hem niet als koning hebben willen erkennen. Dan zal het oordeel vreselijk zijn. De engelen verkondigen het. En het wordt ook ons verkondigd. En dan staat er dat de herders erop uitgingen om het ook aan anderen te vertellen. Kent u die vrede? Mag u ook die vreugde in uw hart kennen? En dat u zich erover verwondert en dat u het ook aan anderen vertelt? Die engelen die gingen op pad naar Bethlehem en ze vertelden het allemaal. En iedereen verwonderde zich erover. Verwondert u zich ook op die manier dat de vrede met God u wordt aangeboden, u wordt aangezegd? Mag u zich op deze kerstdag verwonderen over de geboorte van deze koning? Een kind in een kribbe, ja. Maar hij wordt geboren als een koning. En de heerschappij rust op zijn schouders en ze noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft overwonnen, niet door macht en menselijk geweld. Maar door zijn lijden en sterven, ja, door het werk van de Heilige Geest, wordt de zonde en de dood overwonnen. Wordt ons oude, zondige bestaan verbroken en veranderd. Mag u die vrede zien. Mag u daar persoonlijk ook zich in verheugen, want deze boodschap, dit engelenlied, brengt een diepe vreugde. De herders zagen de engel. En ze ervoeren de heerlijkheid van God, ze vreesden. Omdat ze met hun eigen menselijkheid en de zonde, de duisternis voelden. Maar die engel sprak van vrede. Zij hoefden niet te vrezen. Want God kwam met zijn woorden en heeft zijn macht getoond. En juist ook in die lege machten die een stem verheffen en het uitroepen. Eer is er God. Wordt God ook in uw leven geëerd en geprezen? Wat is nu het eerst waarmee u de Heere zult kunnen prijzen? Is het niet gewoon jezelf overgeven? Je onderwerpen aan dit kind? De diepe vreugde ervaren als je mag knielen daar in die stal in Bethlehem? Dit kind wat gekomen is in een wereld verloren van schuld. God zond zijn engelen naar het armste, naar het eenvoudigste. Naar die erders. Die het hoorden en zagen en die engelen zagen. En ze gingen op pad om te zien wat hun verteld was. Als dit alles nu gewoon op ons in laten werken. De situatie waarin we leven. alles wat ons verwart. Ons eigen leven. En dat God nu midden in die wereld, midden in uw leven komt. En daarin sterke legermacht laat zien. Die niet tegenover u komt, maar juist om zalig te maken. Om te verlossen. Om te redden. Zo is de Heer Jezus gegeven in deze wereld. Staat nu alles op je in dat werk. Met alle verwarring die misschien op dit moment in uw leven is. Voelt u dan niet die rust en die vrede? Ja, die diepe vreugde in God. Het engellied wat eerder een strijdlied was, daar wat klonk op die velden van Efrata, dat engellied doorbreekt de duisternis. God de eer geven, dat is wat hier begint. God de eer geven komt van boven. Komt van het kind wat in Bethlehem geboren is. Het zijn die engelen die door God gezonden zijn, die van het kind zingen, eer zij God in de hoogste hemelen. Dat loflied is niet in ons hart geboren, is niet uit onze mond voortgebracht, maar er wordt vanuit de hemel in onze mond gelegd. God de eer geven, door ons voor hem neer te buigen in die stal voor een kribbe, voor een voerbak voor dieren. God de eer geven. Kan alleen als het lied van de engelen ook in onze oren klinkt. Ja, als die vrede van God in ons hart gewerkt wordt door de Heilige Geest. Ja, dan wordt ook ons hart opgestild in een diepe vreugde. Een vreugde die niet alleen toen op die donkere velden van Efrata was. Of die in de geknielde houding voor die kribbe ervaren. Die diepe vreugde met God wordt niet alleen in de binnenkamer gevoeld. Maar dan zal die diepe vreugde die we mogen ervaren ook ons mond bereiken. Zodat wij overal met onze woorden, met onze houding, met alles mogen spreken van dit kind, van Jezus Christus. En dat u het dan mag zeggen. Ja, heden is voor mij de zaligmaker geboren. Hij is de Christus, de Heer. En hij heeft alle macht in de hemel op de aarde. Want dat wat u verkondigt. De engelen zeggen, heden is voor u de zaligmaker geboren. Mag u het ervaren. Mag u het geloven. Ja, mag u gelovig uw handen uitstrekken. Naar de God des hemels en bidden, Heer. Ik hoor van dat kind wat door u en mij gegeven is. Open mijn hart zodat ik hem mag buigen. Zodat ik hem mag horen en mag ontvangen. Ja, Heere, u bent gekomen, Heere Jezus Christus, als de Zoon van God, als de zaligmaker. U heeft de zonde van de wereld weggedragen. U bent het Lam van God, waardoor wij weer recht voor God kunnen staan. Uw Heilige Geest bent uitgestort. Zodat we het evangelie zouden horen. En ook met Geestes ogen mogen zien en geloven. Ja, dan mogen we die vrede met God ervaren. Een vreugde waar ons hart dan overstroomt. En ons mond ook vult met woorden om over God te spreken. En dan mogen we ook meezingen met die engelen. Eer zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In mensen een welbehaag. Mag u dit kind van vrede zien. Vervult het uw hart met die diepe vreugde. Met die dankbaarheid. Mag u die vrede van God ervaren. Een vrede hier nog in de strijd. Maar die strijd is al overwonnen. En dan mogen we het zingen. Ja, nu al zingen met die engelen. Eer zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen een welbehagen. Amen.
Zullen we de Heere danken en bidden. Drie-enig en heilig God, u komt in het donker van deze wereld. Ja, nog steeds bent u het die dat licht ook geeft in de harten van hen die dat evangelie mogen horen, mogen aanvaarden en gelovig hun leven in uw handen mogen leggen. Kom met uw Heilige Geest, zodat de woorden die ook vandaag gesproken zijn, hun kracht mogen doen. Heer, we zeggen u dank. Dank voor uw komst in deze wereld. Dank voor de overwinning die u behaald heeft. Dank ook dat we ook op een dag als deze zo uw woord mogen horen. We zeggen u dank en we prijzen uw naam. Eer aan God, de Allerhoogste. U bent het waard om te aanbidden, om te prijzen, om groot te maken, omdat u naar ons omgezien heeft, ja, zelf mens werd. Eer zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Heere, schenk ons die vrede, zodat we door die vrede vervuld mogen worden met een vreugde, om uw naam groot te maken en uit te dragen, ook in deze wereld. Ja, Heere, en dan dat diepe wonder. Het komt vanuit uw welbehagen, uw eeuwige liefde, uw barmhartigheid. Ja, Heere, hoe zullen we uw naam groot maken voor alles wat u me kerst gegeven heeft en ook vandaag nog mag klinken. Wilt u met ons meegaan naar huis, ook vanmiddag hier uw zegen geven als Dominicaten voor mag gaan. Zegen hem, geef hem wijsheid om uw woorden te spreken. Zegen ook ons als we dat woord mogen horen. Ja, Heer, zo leggen we alles in uw handen en we bidden het u. Wees ons nabij, om Jezus wil. Amen. Er is een collecte bij de uitgang, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En we zingen nu Psalm 150, vers 1, 2 en 3. Straks na de zegen zingen we samen het Ere zij God. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.